Goedenavond, luisteraars. Welkom bij deze allerlaatste aflevering van De Roomsche Loper. Mijn naam is Christian van der Heijden.
En ik ben Stijn Vens.
Ja, lieve luisteraars, wij zitten hier met een publiek. En ik kan dat wel zeggen, maar u heeft daar natuurlijk volstrekt geen bewijs van. Tenminste, ja, dus laat u eens horen. Ah! Hey. Ja. Ik ga even testen of het uitslaat. Is dat opgenomen? Ja. Ik voel mij zeer vereerd.
Ja.
Stijn, dat is toch ongelooflijk, hè? En we zitten hier in de rode bioscoop. U vraagt zich af. Rood. Nou ja, we zitten hier natuurlijk in een zeer rode omgeving. Hier in de buurt hebben we een standbeeld van Ferdinand Domela Nieuwenhuis. De grote van zijn geloof afgevallen ex-predikant. Voortrekker van de anarchisch... Wat zeg je? De anarcho-socialistische beweging. Hier ja. In de buurt trouwens is Willem Drees geboren.
Nou zeg.
Op het Haarlemmerplein. Heel rood, maar waarom in godsnaam een bioscoop? De Rode Bioscoop is opgericht, ik geloof in 1930, door ene Gerhard Reinders. Om hier de jeugd te indoctrineren met prachtige anarchische gedachten. En de goede man zal zich in zijn graf omdraaien als wij hier nu van deze rode bioscoop, Roomse bioscoop, ja, maken. Bioscoop, hier werden propagandafilms vertoond die overigens, zo heb ik zojuist pas vernomen, precies hetzelfde waren als de films in de witte bioscoop, hier ook in de buurt in de Westerstraat, en die was katholiek. Maar het is maar net hoe dat je de dingen aankondigt die ze waardoor het een bepaalde kleur krijgt.
Ja.
Stijn.
En we hebben net gegeten in een restaurant, het Blauwhoofd.
Het Blauwhoofd. Dus ik hoop dat het een hele kleurrijke avond wordt.
Ja, dat gaat...
Laat u nog één keer horen, alsjeblieft.
Ja.
Dat hebben we nog nooit meegemaakt.
Christian, toch is altijd mijn eerste vraag aan jou. Hoe gaat het met je?
Daar kan ik vandaag geen mededelingen over doen.
Waarom niet?
Nou, het gaat helemaal niet goed.
Waarom niet?
Ja, dat gaat je helemaal niks aan.
Ben je ziek? Maar, ben je ziek?
Dat hadden we helemaal niet voor.
Nee,
draaiboek erbij. Ja. Nee, het gaat heel goed. Maar mensen zeggen altijd alles goed. En dan zeg ik altijd, heel flauw, niet alles, maar wel veel.
Wat gaan we vanavond doen?
Ik pak er het draaiboek uit.
We hebben namelijk voor het eerst in ons leven een draaiboek gemaakt.
Ja, en we zitten niet in mijn keuken of op de bank.
Nou, we gaan eigenlijk natuurlijk een beetje vooral terugkijken. Dit is toch een beetje een afscheidsfeestje voor de Roomsche Loper. We maken tegelijkertijd de balans op van de staat van de Rooms-Katholieke Kerk in ons land. Dat doen we met speciale gasten. Trouw hoofdredacteur nog even, Kees van der Laan en Stefan Sanders.
En Stefan zijn hier op de eerste rij.
Columnist bij Trouw en gelukkig katholiek. Want dat wil ik wel zeggen, dat ik het toch een beetje fijn vind dat er heel veel katholieken zijn aanhoudt.
Maar de niet-katholieken zijn natuurlijk ook zeer welkom. Ook de anarchisten onder u. Mag ik dan nog wat woorden van troost spreken tot deze groep? Wij zijn ook anarchisch. Wij zijn ook een beetje non-autoritair. Dat zult u vanavond wel vernemen. Maar gisterochtend las ik in Trouw, op wie u natuurlijk allemaal bent geabonneerd, een prachtige column die mij zeer aangenaam verraste van Stefan. Dat ging over ironie. En ik ben zelden zo goed begrepen als door, tenminste wij, als door jou, Stefan. Vandaar dat we nog net op tijd jou, want je was op het moment bezig met een verre reis te ondernemen, maar je kon je reisplannen nog net afbreken om hier vanavond aanwezig te zijn. Van harte dank, ook namens alle luisteraars.
Beleefdheden zijn uitgewisseld.
Ja.
Ik zou zeggen, we gaan even beginnen. Want we hebben deze podcast 7 jaar gemaakt. En we hebben 110 afleveringen of zo gemaakt.
Dat weten we niet helemaal zeker. We hebben er eentje dronken gedaan.
Nee,
dat was een nieuwjaarsspecial.
Een special gemaakt waarvan we eigenlijk niet zeker weten of die ooit is uitgezonden.
Ja.
Maar laten we maar gewoon eens met een aankondiging beginnen zoals we die ooit gedaan hebben.
Considerare possimus hoc podcastum facere totalitare latine. Quare nomine Dei? In illo caso facimus nuncium novum. Cure! Quia tu nos, diurne fidei, post Vaticanum simus primi, qui habiamus podcastum latinum.
Wat zei jij nou hier?
Ik wil net het grapje maken van de Mike en Thomas show. U hoort het, dames en heren, maar dat kan nou niet meer.
Oh, sorry.
Bedankt. Wat ik zei, dat wij eigenlijk gewoon deze podcast eens in het Latijn moeten doen. Dan zouden we de eerste Roomse podcast zijn die in het Latijn wordt gemaakt ter wereld.
Ja.
En jij vroeg het al op een gegeven moment, quare in nomine Dei, en dat betekent waarom in naam van godsnaam.
Ja.
Jouw Latijn is toch heel goed?
Ja.
Oud-leerling van de Santa Maria School in Haarlem.
Zeker in Haarlem. Wij zijn ooit begonnen op 23 mei 2017 aan jouw keukentafel met een iPhone die jij heen en weer haalde, zal maar zeggen.
Lepelde. Ja.
En toen hebben we een tijdje opgenomen bij Trouw met professionele apparatuur, die geloof ik speciaal voor ons is aangeschaft.
Ja, is nooit wat geworden.
En vervolgens zijn we weer geëindigd bij jou op de bank. En dan zat ik op jou, want je hebt een lederen bank, dan, als het dan warm
niet
was.
Meer.
Niet meer? Oh,
nee.
Het plakte een beetje, we zaten tegen elkaar. En wat we eigenlijk met deze podcast wilden, is gewoon met elkaar praten over Roomse zaken.
Juist. Bij Trouw hadden ze nog nooit van een wisten ze niet wat podcast betekent?
Nee.
Betekende.
Nee, zo erg?
Nou, dat hoorde ik tenminste van jou. Ja. Dus wij zijn en dames en heren.
Oh, sorry.
Ja, sorry. Ik ga toch weg met Trouw.
Ja, dat is zo.
Trouwens, waarom is dit eigenlijk de allerlaatste?
Nou,
omdat jij weggaat.
Ja.
Het is jouw schuld dus dat we ermee ophouden.
Ik ben de Paul McCartney van deze podcast. Ik blaas de band op.
Juist, ja. En ik ben dan die zullige George Harrison, die trouwens er ook mee wilde ophouden, wat ook gebeurd is. Want ik ben er ook eens een keer mee opgehouden. En dat was namelijk toen ik dacht dat de Derde Wereldoorlog zou uitbreken. Toen hebben we gezegd, dan moeten wij niet meer zo olijk gaan zitten te doen. We kappen ermee.
Ja, maar dat vond ik wel heel erg.
Ja.
En als nou tenminste die Derde Wereldoorlog wel was uitgebroken, dan had het nog enige zin gehad.
Ja, dus we zijn het toch weer met frisse moed begonnen.
Nee, we houden op.
Wat ga je eigenlijk doen met de KRO-NCRW?
Nou, ik word daar hoofd katholieke
zaken
bij de afdeling levensbeschouwing. Dus ik zal mij toch zo'n beetje bezighouden met waar wij ons altijd zo vrolijk over hebben gemaakt. Alles wat de Rooms-Katholieke Kerk betreft in Nederland en daarbuiten en vooral in het Vaticaan. En daar word ik eindredacteur van Kruispunt. Dat is een programma dat al heel lang bestaat en dat steeds een prachtig programma is. En dan ga ik jou natuurlijk wel heel erg missen.
Ja, maar het leuke ervan, dames en heren, ik werk nog bij de KRO en zo.
Oh!
Dus jij gaat een beetje mijn chef worden.
Eindelijk!
Ja! Dus ik moet ontzettend met mail in de mond praten vanavond.
Maar we moeten even kijken, want dan wil ik meteen wel even een beoordelingsgesprek met jou plannen.
Ja, weet je wat? We gaan eens even luisteren naar een geweldige dame.
Ja, dit muziekje dat u hoort, dat noemen wij dan een bumper. Wij krijgen daar echt stapels brieven van en e-mails en sms'jes. Van wat is dat toch voor een...
Ik word op straat aangehouden.
Ja, van waar halen jullie dat vandaan, dat grappige muziekje? Het is ook onze openingstune, onze eindtune. Wel nu, dat is genomen uit een prachtfilm, hoe kan het ook anders, getiteld Roma. En die is gemaakt door maestro Federico Fellini, een van de beste filmmakers ever.
De beste filmmaker.
De beste filmmaker. En onze gast in deze vakantieaflevering kent hem eigenlijk beter dan wie ook.
Nou, dat is natuurlijk wel een voorrecht dat ik hem tegen het lijf liep en dat ik een paar jaar tamelijk intensief met hem optrok, ja. Ja, maar ik ben me er ook bewust van geworden dat hij gewoon de camera zette op het Italiaanse leven, op het Romeinse leven. En dat vergrootte hij soms een beetje uit en soms was het helemaal niet nodig.
Ja, ik als katholiek voel me buitengewoon thuis in die scène, omdat het eigenlijk een uitvergroting is van iets waar ik me al heel erg in thuis voel. Namelijk het feit dat je in de Rooms-Katholieke Kerk alle zintuigen bediend worden. Ja. Het is niet alleen de schitterende muziek. Het is, je ziet dingen, de wieren ook. Maar hoe is dat voor jou toen jij die scène zag als protestants meisje uit Amersfoort?
Nou, ik had er wel gevoel voor. Ik vond het, ja, het was zo magistraal gedaan. En ik besefte ook, dit is geen spot, maar dit is ook zijn allerdiepste fascinatie voor die Rooms-Kerk.
Was hij nog katholiek?
Nou, hij heeft wel het laatste oliesel gekregen.
Oh ja, ja.
Ja, het was heel, heel dubbel natuurlijk. Hij kon er ook ironisch over praten, maar hij was natuurlijk toch wel in zijn bloed katholiek.
Ja, die scène die zij beschrijft, en jij ook, dat is een modeshow.
Ja, dat is inderdaad uit de film Roma. Het duurt 9 minuten 58. Je kunt hem allemaal op YouTube kijken. Ik zou dat doen, want dat is het meest verbijsterende stuk film dat ik ken. Dat is de kerkelijke modeshow uit de film Roma dus. En je ziet eigenlijk een catwalk in een Romeinse villa. Daar zitten ook allemaal kardinalen. En er zit een gravin. Het is het huis van de gravin. Er is een catwalk. Er is ook zo'n, ja, zo'n ceremoniemeester die je hebt bij modeshows. En dan start die muziek, onze tune. En dan komen er allerlei waanzinnige nonnen en paters in de meest waanzinnige creaties voorbij. Dus je moet je voorstellen van die nonnen op rolschaatsen en met van die kappen die dan zo heen en weer gaan. En dat is dan, wordt er bijgezegd, voor kloosters waar de ventilatie niet zo goed in. En dan hebben ze ook twee paters op met een schitterend habijt, waar dan precies waar het fietsenzadel is, een opening is. En dat is voor plattelandsprissers die veel op de fiets. Nou, het is ongelooflijk. Het eindigt in een apotheose. Dan komt de paus binnen. Het is verbijsterend. En ik vind het juist zo goed dat het onze tune geworden is, de muziek. Omdat, kijk, Fellini speelt met die kerk. Maar uiteindelijk is het waar wat we zien. Het is bloedernstig wat we zien. Namelijk een soort, ja, exaltatie van het katholieke geloof.
Ja, dus het is volgens Rosita Steenbeek geen spot, maar het is ironie. En dat kan ik alvast zeggen. In de tweede helft van deze uitzending, luisteraars, gaan we het hebben over katholicisme en ironie. Dus.
Ja. Wil jij nog één keer, wat vind ik van het, dat je dat zo mooi zegt? Luisteraar.
De luisteraar.
Ja, dat is zo. Luisteraars, het is tijd voor onze eerste gast.
Ja.
U kent hem uit Dagblad Trouw. Hij is auteur, essayist, schrijver. En hij heeft onlangs, moeten we zeggen, de terugkeer gemaakt naar de Rooms-Katholieke Kerk. Dus niet een neo-katholiek, maar een... Ja, hoe zeg je dat
eigenlijk? Gelukkig geen neo-katholiek.
Nee.
En hij gewoon terug in de kudde.
Ja. Terug in de moeder, echt in de moederkerk. Hij schreef
daar militant anti-Rooms geweest, mind you.
Nou, gaan we het over hebben. Ja. Hij schreef er een prachtig boek over godsschaamte. Hij schaamde zich nog net niet voldoende om hier vanavond te ontbreken. En daarom is hij hier, Stefan Sanders. Nou, Stefan, welkom.
Ja, dank je voor de invitatie.
Ik moet misschien een beetje deze kant. Ja, heel goed. Wat is dat, godsschaamte?
Nou, ik blijf maar even zo zitten. Dan krijg je een idee van schaamte. Ja. Het is verlegenheid. Omdat je niks zinnigs over God kan zeggen. En dat betekent... Voor mij was het vroeger schaamte om überhaupt het woord God te laten vallen, omdat ik het bizar en onzinnig vond. Toen ik weer gelovig werd, dat is alweer een jaar of 10, werd het de schaamte ten opzichte van God. Omdat je met hem of haar of die, hoe je ook wilt benaderen, daar ga je niet meer om als een drinkmaatje. Dus enig ontzag, enige schroom, overlopend in schaamte, is daar op zijn plek. En ik denk dat het überhaupt heel moeilijk is om religieus mens te zijn zonder schaamte. Het begint in de Bijbel met schaamte. En schaamte is een ongelooflijke, te weinig op waarde geschatte emotie. De jaren 70 wilden we eraan voorbij. Hè? Schaamte voorbij, moet allemaal weg. Het is een ontzettend belangrijke, goede emotie. Kan ook heel richtinggevend zijn. En het is niet mogelijk om God ter sprake te brengen zonder verlegenheid. Want je begint over iets onzegbaars. En dus moet je een soort verlegenheidsmanoeuvre uithalen. En dat levert schaamte en geklungel op. Ja.
Ja, en vooral in de Roomse kerk. Stijn en ik, we hebben heel vaak gesproken over onze schaamte. Wij schamen ons ook kapot. Niet alleen voor het geloof of voor de kerk, maar vooral die hele pedo-toestand. Daar gaan we vanavond niet over hebben.
Nee, dat gaan we nu wel.
Ja. Maar omdat wij natuurlijk niet alleen maar lang leven de lol zijn, maar wij schamen ons ook. En dus, ondanks al die schandalen, die eigenlijk ja, de wereld in werden geslingerd. Vooral ook door de Boston Globe. Juist in die tijd ben jij weer toegetreden. Had jij daar geen last van?
Ik heb er nog steeds elke minuut last van, natuurlijk. Dat gaat nooit meer over. Maar ik weet eigenlijk niet, is Herman Finkers in de zaal? Ja, is hij er? Nou ja, Herman Finkers heeft het heel goed gezegd. Dat katholiek zijn, dat is geen keuze. Dat is een geaardheid. En dat kan ik op twee manieren bevestigen. Ja en ja. Dat is ook echt. Oh ja.
Maar dus dat betekent dat iets, als iets een geaardheid is, dan kun je in conversietherapie. Maar je komt er eigenlijk nooit vanaf.
Je komt hier niet meer vanaf.
Nee,
Roomse vlek. Van die andere vlek ook niet, maar van die Roomse vlek kom je niet meer af.
Nee, maar je hebt het wel geprobeerd.
Ik heb het heel standvastig geprobeerd, 40 jaar lang. Dat is net zo lang als Jezus en de woestijn enzovoort. En Joden en woestijn en Jezus 40 dagen in de woestijn. Dus ik heb het echt voorbeeldig geprobeerd.
Want jij heet eigenlijk Stefanus, ja. Nou, de eerste martelaar.
Ja.
De eerste, en ik heb zelfs begrepen dat jij op een gegeven moment je naam, Stefan, heb je PH van gemaakt.
Ja, zeker. Ik ben 17 jaar, Twents Carmel Lyceum te Oldenzaal. Groot fan van Gerard Reve. En die zei, je kunt alleen maar beroemd worden als je Gerard Reve heet. Dus, Stefan Sanders.
Ja.
Maar dan moest ik wel net zoveel letters hebben. Dus zodra die F in een PH veranderde, klopten die letters ook van Sanders en Stefan. Dus vandaar.
Maar dat was ook omdat je van die martelaar een beetje af wilde, of niet?
Nee,
van
maar
die
dat was niet
de katholieke naam.
Nee, dat was het niet. Het was
dan echt... ga ik nog een poging doen.
Ja.
Je hebt ook, begrepen, een steen gegooid naar een Christusbeeld.
Ja, zeker, dat is waar. Ja, dat is heel erg waar.
Vertel.
Dat was ook weer in Oldenzaal, waar ik ben opgegroeid in de buurt van. Mijn moeder was ernstig ziek. Ik was 14, denk ik. Mijn moeder was licht theatraal, dus, maar ze was in dit geval ook echt heel ernstig ziek. En ik dacht echt dat ze dood zou gaan. Ik dacht eigenlijk dat ik niet meer gelovig was, maar ik was dus woedend op God. Dus nou, kennelijk zat er toch behoorlijk wat geloof nog in me. Dus wat je dan natuurlijk doet, wat ik deed, was meteen naar het Rooms-Katholiek Kerkhof gaan te Oldenzaal. Daar stond staat nog steeds een groot Christusbeeld in het middenpad, buiten uiteraard. En ik pakte een grote kei en gooide die met ferme kracht naar dit beeld. Zo. Die
en
zat.
Toen?
Nou ja.
En was het beschadigd? Of kon Christus tegen een stootje?
Christus kon tegen een stootje. Het was niet beschadigd. Mijn moeder ging niet dood.
Dus het heeft wel geholpen?
Het heeft echt geholpen, ja.
En ja, je hebt er een prachtig boek over, zeg maar. Wat was nou het moment dat jij weer naar de kerk ging voor het eerst? Weet je, was op een zondag.
Ja, nee, ik weet het heel goed. Het was 2016, dus het is nu 8 jaar geleden. En ik had me voorgenomen dat ik iets zou gaan doen. Ik bedoel, ik werd helemaal gek van mezelf. Ik had toegegeven dat ik een religieus mens was. Wat doe je dan? Hoe ga je religieus zitten wezen? Als je sportief bent, ga je naar een sportschool, ga je hardlopen. Dus ik dacht, nou, ik moet ergens naartoe. Naar een kerk. Ja, dat is een idee. Maar goed, dan moet je dus door de regen. Het regende op die ochtend. En dan moet je een regenpak aan. En dan daar heb ik ontzettend hekel aan.
Heb ik ook een hekel.
Maar goed, dat heb je dan dus over voor God. Hè? Dus, maar dan fiets je dus over die zeedijk, waar ik vroeger veel heb gewoond als student, in dat regenpak. En nou ja, voor mijn gevoel ging ik dus inderdaad liever een pornobioscoop binnen, die helemaal niet meer bestond hoor op dat moment, dan die kerk. Want ik had het gevoel, iedereen ziet mij. Totale narcistische overschatting, want niemand keek op of om. Maar, wat wel zo was, en dat wist ik niet, het was net de dag dat er allemaal KRO-camera's stonden opgesteld, omdat de dienst of de mis live werd uitgezonden op de... Nou, dat vond ik verschrikkelijk. Dus ik ben in de achterste rij gaan zitten, in de achterste kerker, zou ik maar zeggen.
Waar was je bang voor?
Nou, ik dacht, ik ga toch niet na 40 jaar ineens vooraan zitten als een heel... brave Rooms koorknaapje. Dat doe je nog steeds niet,
want ik zie jou wel eens zitten.
Ik ga nooit vooraan.
Nee. Maar was je ook bang dat al die groene Amsterdammer vrienden op tv keken en die zagen daar zitten? Stefan Sanders.
Nee, want die mogen dat helemaal niet zien.
Oh, die mogen dat helemaal niet.
Dus die kunnen, ook al zouden ze me herkennen, mogen ze helemaal niet zeggen, wij keken. Hoe kan dat dan? Ja. Wat deed jij dan om 30:30 naar de Eucharistieviering te kijken?
Ja.
Heb jij niet je Marx gelezen?
Mogen niet eens kijken?
Nee,
dat kan niet. Maar je ging naar binnen, die camera's, die gingen achterin zitten. En toen kwam toch het moment waarop het toch draait in de Eucharistieviering. Ja, de communie. Ja.
En dat is nou wat het mooie is, en ik ben sindsdien heel trouw kerkganger geworden. Niet alleen naar Roomse kerken, ook naar Protestantse kerken, naar van de Protestantse Kerk Nederland, maar ook Bonderskerken, geef meer de Bonderskerken. En dan zie je het, je moet een beetje vergelijken. Het is, kijk, de Eucharistieviering is een opera met een duidelijk hoogtepunt als aria. He, de Eucharistie. De uitrekking der communie. En voor mijn gevoel is een protestantse dienst, hoe prachtig en diepzinnig en exegetisch juist, is een beetje coïtusloos. Want je denkt, ja. En dan is het afgelopen. Ja. En dat vind ik dus, ik bedoel, het is dramatisch. De opbouw van Eucharistie is fantastisch. Het is ook meteen afgelopen. De mis is nog even, antifoon, klaar. Maar dat hoogtepunt, dat heb je nodig, om anders heb je geen structuur in dan heb je geen orde in zo'n mis, in zo'n dienst.
En heb je wel eens een coitus interruptus meegemaakt?
Ja.
Dat je zo zondig voelde dat je niet durfde.
Nee, maar het is natuurlijk een flauwe vergelijking, maar dat hoogtepunt is noodzakelijk.
Ja, maar...
En dat is eigenlijk, als ik toch even doorga. Dat is natuurlijk toch ook het aantrekkelijke van het Roomse. Dat het altijd van hoogtepunt naar hoogtepunt gaat. Less is more. Nou, in Rome hebben ze daar ook nooit van gehoord. En het klopt ook niet. Less is helemaal niet more. Less is less. En more is more. Nou, en dat laatste is dat Roomse. Dat is ongelooflijk veel. En soms ook ongelooflijk verschrikkelijk.
Ja.
Altijd buitengewoon verpletterend.
Je hebt gelijk, dus de structuur. Ik ben ook wel eens naar een protestantse dienst gegaan. En ik vind het gewoon een rommeltje.
Rommeltje is ook weer een beetje.
Dan gaan we weer binnen, weer een psalm. Oh ja, de bloemen. Nou, wie gaan deze week bloemen? En dan is het plotseling afgelopen. En denkt u nog wel aan de deurcollector? Ja.
Het is wel duidelijk dat jij weggaat. Bij de van oorsprong.
Maar even die eerste communie in 2016, weer na zoveel jaar.
Ja.
Hoe was dat? Want dat is toch een moment even.
Ja, en het is dus helemaal geen moment. Omdat ik ben niet natuurlijk, maar ik ben zo opgevoed. In licht katholiek, jaren 60, 70. Moeder PPR-achtig, zo een beetje die sfeer. Dus ik was ter communie gegaan. Ik heb heilige communie gedaan ooit. Ik ben daarmee gestopt op mijn 12e. Maar ja, dat is net zoals fietsen of zwemmen. Je weet het natuurlijk nog steeds. Dus ja, nee. En ik vond het een ongelooflijk ontroerend moment. Omdat je eigenlijk vergeten bent, zeker als je kind bent van 12 of heel jong. Dat je, ineens begreep ik, dat je gewoon letterlijk de genade van Christus in je hand krijgt en op kan eten. Dus hoezo bang zijn voor de hel of verdoemenis, of wat heel veel gereformeerde en nog veel strengere denominaties wel degelijk hebben, of nog steeds hebben of hebben gehad. Je krijgt gewoon iedere keer weer dat genade echt in je handen en je eet het op. Nou, jij weer.
Ja. Stijn, het wordt heel serieus. Trouwens, wat ik net aan jou vroeg, coitus interruptus, dat is een beetje flauw inderdaad. Maar ik zat te denken aan de eerste communie van Godfried Bomans. Want er is een tijd geweest, dat mocht je mensen niet eten en drinken vlak voor de communie. Nou, wat fout? Nee, de hele ochtend mocht je niets eten en drinken. En hij deed zijn eerste communie. Heel zenuwachtig stond hij in de rij. En hij ging knielen als kind, hè, op de communiebank. En hij deed zijn mond open alvast. En dan vloog een vlieg in. En ja, dat is natuurlijk toch... Had hij iets geconsumeerd en hij is toen maar weer weggegaan. Dus dat is een coitus interruptus.
Ja, het is een hele goede omschrijving.
Ja, we hadden het net over de dood en over begraafplaatsen. Ja. Nou, hebben wij... Ja, maar wij hebben ook heel veel met begraafplaatsen. En vooral hoe barokker... hoe beter. Wat is jouw lievelingsbegraafplaats?
Wow. Ga ik iets heel deftigs noemen.
Doe maar.
Er is een heel klein begraafplaatsje in Kaapstad. Bij de Boerkaap. Dus dat is Maleis kwartier, zal ik maar zeggen. En daar liggen dus ja, de eerste huiseigenaren. De Maleise huiseigenaren, altijd slaaf geweest. Hè? Dus altijd als slaven door VOC ook daar naartoe gehad. En die Boerkaap is nou een heel mooi kleurig wijkje geworden tegen de Signal Hill aan. Maar daar is een heel klein begraafplaatsje en daar zijn eigenlijk de eerste Maleis mensen die in Kaapstad kwamen, die zijn daar begraven. En dat is bijzonder, omdat die mensen ook tijdens de apartheid, want ze hadden gewoon die grond gekocht. Op een gegeven moment zijn ze dus vrijgemaakt als slaaf. Hebben ze die grond gekocht. Dus de apartheidsregering kon ze niet onteigenen. Dus die hele Boerkaap, dat schilderachtige wijkje, dat was eigenlijk de enige gemengde wijk in die Bowl of Cape Town. Want dat moest helemaal white area zijn. Dus dat vond ik eigenlijk het mooiste, meest indrukwekkende begraafplaatsje dat ik heb gezien. En het tweede komt iets bij. Ik ben geadopteerd, zoals heel veel mensen weten. Mijn biologische vader was een Zuid-Afrikaan uit Kaapstad. Dat weet ik dan wel, maar verder weet ik niet. Ken ik ook niet. Ik had natuurlijk het gevoel, nou, als hij heeft bestaan, kan hij hier liggen. Dus dat vond ik, ja, om heel veel redenen prachtig.
Dat is heel mooi. Ja. Wij hebben in de Roomse Loper 2 keer een special gedaan, ja, op een begraafplaats. De eerste was op het kerkhof voor de niet-katholieken in Rome. En de tweede was bij Sint Barbara in Utrecht. En daar moeten we natuurlijk naartoe, er liggen heel veel kardinalen, aartsbisschoppen. En in één keer stonden we daar bij het graf van een filmster.
Ja, en om deze aflevering wat body te geven, staan we hier bij het graf van Sylvia Christel.
Sylvia Maria Christel.
Kijk.
Die is ook begraven licht, overleden in 2012.
Ja, eenvoudig graf.
Vind je?
Ja. Vind het wel mooi.
Ja, wel mooi. En het is toch...
De ex van Hugo Clausen.
Ja, en...
Grootactrice.
Nou ja, beter, misschien een betere actrice dan wij dan sommigen gedacht hebben.
Ja.
En nou, dat vind ik het aardig. Dus dat hier dus niet alleen de aartsbisschoppen van Utrecht liggen, maar ook een...
En allerlei andere Rooms gespuis.
Ja, en Sylvia Christel. Dat vind ik, dat verzoent mij weer met het leven.
Ja. Ja, toch mooi. Ja, ik vind dat ook schitterend. Dat namelijk in... het katholicisme is de prostituee misschien nog wel meer waard dan de clericus.
Maar wacht even, moet je even wel oppassen?
Ik moet altijd oppassen. Dat, maar, hier was ik misschien ook wel een beetje bang voor. Wij hadden net een diner, de Blauwe Hoofd, dat is hier in de buurt. En hoe gaat het met je? Vraagt hij altijd. Ik ben altijd zo bang dat ik iets stoms zeg. Ik denk dat ik dat zojuist gedaan heb.
Ja, maar je hebt al gelijk, dat ligt daar van alles door elkaar.
Ja, dat bedoel ik eigenlijk.
Maar de kardinalen en aartsbisschoppen liggen om de kapel heen. Daar ligt de clerus van Utrecht.
Ja.
En het mooie is dat even verderop liggen de Roma. Dus heel ja, perk voor de Rome. Dus het ligt werkelijk van. Wij zijn vele begraafplaatsen. We zijn ook in Rome geweest bij dat krankzinnige kerkhof, knekelhof moet ik zeggen, van de Kapucijnen aan de Via Veneto.
Oh, ja. Ja,
waar ze dus van geloof duizenden, van honderden Kapucijnen hebben ze de botten genomen en de schedels. En daar hebben ze allerlei leuke creaties van gemaakt. Echt een aanrader.
Het is echt al het meubilair. Dan hebben we het over lampen, kappen en lampen. Dus al wat u daar allemaal ziet, het is allemaal gemaakt van menselijke beenderen.
Ja,
dat is schitterend. Dat vind ik ook humor.
En het was een tijdje, was het een beetje een sukkelige attractie. Er zat aan het einde een pater Kapucijn een mandje waar je dan wat in kon gooien. Maar nu hebben ze het helemaal gestaald. Je kunt er een hele souvenirshop en je kan ook mokken kopen.
Maar je moet
dan mokken kopen.
Betalen.
Dat zo vervelend. En je kan ook mokken kopen met die schedels erop.
Ja, ja.
Dus dat is ook weer een klein brugje naar
kunst en cultuur. Ja, maar Sylvia Christel, die hoort er dus ook bij. Dat is het zo mooi van katholiek, hè? Kata holos, het geheel. Ja,
mag ik trouwens nog even opmerken over... Ik wist helemaal niet dat ze gestorven was.
Dat hoop ik wel, ze ligt daar begraven.
We hebben hier toevallig een rouwtherapeut.
Nee.
Of ding.
Ja, dat wist je
niet. Nee, ik wist het echt niet.
Wist je het echt niet?
En sterker nog, ik heb haar ook niet heel goed, maar ik heb haar gekend.
Oh, God.
En ik vond haar heel erg leuk. Ja. Ik vond haar heel erg leuk.
Ze is ook heel leuk.
Ja.
Ze zat ook altijd daarbij, hoe heet het, de Anthropodoc, dat café.
Ja, ja, ze zat veel in cafés, daar ken ik.
Ja, ik ben ook een groot bewonderaar van haar werk.
We gaan even naar, we hebben het over schoonheid.
Einde van deel 1.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.